preek over bomen. Ja, dat zat er natuurlijk in met het verhaal wat jullie al hoorden. Nou, dat is niet zo heel toevallig, want in het afgelopen half jaar kreeg ik een heleboel cadeautjes, maar op zijn minst 3 die daarmee te maken hadden. Eerste boekje, Geloven rondom seizoenen. Oftewel, een boek over de kerk die vaak en regelmatig verschillende seizoenen doorgaat met een aantal fantastische vragen die je elkaar zou kunnen stellen over je gemeenschap in deze kerk. Op de voorkant een boom in verschillende seizoenskleuren, dat snap je. Ander boek, Natriltijd. Een boom op de voorkant van het boek waarvan de wortels zo ongeveer stonden na te trillen van dat wat er gebeurd was, en een boom die zich langzaam weer wat ophief. Derde boek, 40 lezingen, een dagboek over bomen in de Bijbel van Mirjam van der Vecht. Nou, na 3 dat soort boeken kan je niet heel veel meer dan preken over bomen. Want ik zal je vertellen, als je 40 dagen lang achter elkaar leest over wat bomen kunnen betekenen, dan word je er toch door getriggerd. En tot mijn schande, en ik denk dat ik nog een goed gesprek met Wiebe moet voeren, moet ik zeggen dat ik regelmatig tegen iedereen in mijn omgeving zeg, ik hou niet zo van bomen, want je hebt altijd zoveel schaduw en je ziet de zon niet. Geef mij maar weilanden en slootjes. Of de zee. Nou, als er iets is waar ik van overtuigd ben geraakt in het afgelopen jaar, zeker vanuit klimaatopties gezien, is hoe nodig we bomen hebben. En ik hoop eigenlijk dat jullie ook in deze preek, als het ware, het gevoel gaan krijgen dat je in al die warmte even in de schaduw mag zijn van een boom. Ervaar het maar zo. Ik ga straks een verhaal lezen uit Rechters, Richteren, zegt MBG. En voor iedereen die denkt, nou, bomen, metafoor bomen, wat moet ik ermee? Vind ik altijd een beetje zweverig, mensen die praten over bomen en wat ze allemaal. Dit verhaal gaat vooral over het niet zweven van de bomen. Daarnaast zijn we in goed gezelschap als het gaat over bomen. Want Jezus zelf, wandelend met zijn leerlingen door Israël, zag niet anders dan om zich heen boom na boom na boom. Het was het voortdurende aandachtspunt van de mensen in het oosten om iets met bomen te moeten, om naar bomen te kijken, om ze voortdurend te gebruiken als metafoor voor het leven. Ik zou het eigenlijk met jullie vooral willen hebben dat als die bomen dan boom zijn, dat ze helemaal niet zo vreselijk hun best hoeven doen om vrucht te dragen. Vrucht dragen is namelijk een volstrekt natuurlijk proces. Ik heb een heleboel bomen in mijn tuin. Ik heb ze nog nooit verschrikkelijk hun best zien doen. Ze zijn er, hun vruchten zijn er op het moment dat ze maar aan die stam blijven. Want, zegt Psalm 104, vrucht dragen is het werk van God. De vruchten zijn Gods werk. Dus wat zouden wij extreem ons best doen om vrucht te dragen als de vruchten Gods werk zijn? Ik heb een gedeelte gevonden in Richteren 9. Het is eigenlijk een soort parabel. Je zou bijna denken, het is een sprookje. Maar de context van het gedeelte is weinig sprookjesachtig. We bevinden ons in dit verhaal als het ware op de plek daar waar Gideon, die ook wel Jerubaal genoemd werd, is gestorven. En één van zijn 70 zonen, hij had veel vrouwen, staat er, één van zijn 70 zonen, afkomstig uit Sichem, waar zijn moeder, een bijvrouw van Gideon, woonde, wil proberen om het koningschap te krijgen over Sichem. En hij spreekt het volk toe en hij zegt, wat willen jullie nou? Een goede koning, dat ben ik. Ik ken jullie stad, ik ken jullie omgeving. Of wil je nou werkelijk 70 mannen als koning? Je kan er maar beter één hebben die vertelt hoe het zit. En de oudsten van Sichem overleggen met elkaar en besluiten dat Abimelech koning mag gaan worden. Maar ze doen daar nog iets bij. Ze leveren hem ook een huurmoordenaar om de andere zonen om te brengen. gruwelijke context. Dit was ook de tijd waarin ook heel duidelijk staat, na het overlijden van Gideon koos het volk weer zijn eigen goden te hebben en de Baal te dienen. Eén van die zonen, Jotam, de jongste, ontvlucht, gaat de bergen in en komt op een gegeven moment terug om het volk Sichem als het ware de les te lezen. Flink op afstand, hoog in die berg, Gerizim. Dat is ongeveer het gedeelte van de Golanvlaktes. Hoog op een berg staat hij zijn parabel te vertellen. Het verhaal wat Sichem iets duidelijk moet maken. En stel het je maar even voor. Ik heb heel bewust ervoor gekozen om het niet te projecteren. Want ik dacht, dit verhaal ga ik als een verhaal voorlezen. Dus jullie zitten als het ware in dat dal. Hè? En dit podium is toch zo afschuwelijk hoog. Ik sta op die berg. En ik lees voor wat Jotam, jongste zoon van Gideon, te vertellen heeft. Luister naar mij, gij burgers van Sichem. En God zal naar u luisteren. De laatste jaren was het woord van God niet heel vaak aanwezig meer. Maar Jotam heeft hem blijkbaar vastgehouden van zijn vader. God zal naar u luisteren. In het Hebreeuws staat daar zelfs niet het woord Yahweh, wat overigens de Joden natuurlijk niet mochten uitspreken, maar Elohim, een zachter woord voor God. Luister naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar u luisteren. Eens begaven de bomen zich op weg om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom, wees toch koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik de vettigheid prijsgeven welke God en mensen in mij eren om te gaan zweven boven de bomen? In de NBV staat om te gaan wuiven boven de bomen. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, welaan, wees gij koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen, zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn goede vruchten om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, welaan, wees gij koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen, zou ik mijn most prijsgeven die God en mensen vrolijk maakt om te gaan zweven boven de bomen? Toen zeiden alle bomen tot de doornstruik, welaan, wees gij koning over ons. En de doornstruik zei tot de bomen, indien gij mij werkelijk tot koning over u wilt zalven, kom dan en schuil in mijn schaduw. Maar zo niet, dan zal er vuur uitgaan van de doornstruik en de ceders van de Libanon verslinden. Even dat laatste gedeelte, die doornstruik. Als we goed lezen, maar ook in bijbelcommentaren lezen, ontdekken we dat dit eigenlijk een soort cynisch stukje is van Jotam. Want die doornstruik, die moet dan schaduw opleveren. Nou, wij weten allemaal een doornstruik, en helemaal als een struik laag blijft, biedt vrij weinig schaduw. Het is een schijnveiligheid die eigenlijk hier staat voor koning Abimelech. Hier wordt hij beschreven als iemand, oké, dan schuil je bij mij, maar als je niet doet wat ik zeg, dan zal het vuur jou verbranden. Nou, als we het verhaal verder lezen, zien we dat er iets dergelijks ook gebeurt met Sichem. Dat even over de context van het verhaal. Ik zou er eigenlijk voor willen kiezen om met jullie meer nog te gaan kijken naar die drie andere bomen uit deze parabel. Voor wie was dit trouwens een bekend verhaal? Grappig is dat, hè? Niet eens voor iedereen. Ik vond het ook, voor mij was die ook vrij nieuw. En misschien dat hij me daarom ook wel zo aansprak. Maar het is mooi dat je af en toe zelfs vanaf een podium nog verhalen hoort die je niet kende. Laten we gewoon die bomen maar eens langs gaan. En dan beginnen we met die olijfboom. Ik lees hem nog eens eventjes. Eens begaven de bomen zich op weg om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom, wees toch koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik de vettigheid prijsgeven welke God en mensen in mij eren om te gaan zweven boven de aarde? Ik weet niet of jij je soms een olijfboom voelt, oftewel een olijf. Ik heb ze hier ergens onder staan, je mag ze straks even proeven. Ik weet niet of je je zo voelt. Jij weet misschien van jezelf, ik kan hele mooie, fijne, zoete en geurende olie creëren. Maar de meeste mensen verbijten zich vooral op mijn wat ingewikkelde vruchtvlees en op die keiharde pit. En daar hebben ze het altijd over. Hoe doe ik dat nou? Hoe zorg ik nou dat die olie dan ook gaat stromen? En dat kan je in een soort van stress doen geraken. Maar deze olijfboom heeft daar helemaal geen last van. Die weet wie die is. Die weet welke vrucht die draagt. Die weet waartoe die dient. En die wil ook helemaal niet iets anders. En die wil niet zweven. Die wil zijn vruchtrol spelen. En hoe doet hij dat? Volstrekt natuurlijk. Door gewoon met zijn takken aan de stam te blijven. Olijfbomen kunnen overal in het oosten. Overal. Want hun wortels gaan snel in de grond. Ze hebben niet al te veel water nodig. En ze geven hun vruchten. En ze kunnen honderden jaar oud worden. Ben je ooit in Jeruzalem geweest en je hebt de tuin van Gethsemane gezien, dan zie je hoeveel jaar en jaar en jaar ringen zo'n boom heeft. Trouw tot in zijn wortels. Ja, misschien soms een beetje lastig vruchtvlees. En een harde pit. Maar wel zoekend naar die geurige olie. En als je dat bent, dan ben je dat. Want de vrucht, Psalm 104, vers 13. Want de vrucht is het werk van de Heer. Natuurlijk proces. Hij is het die de vruchten geeft. Geen stress voor ons. Volgende boom. De vijg. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom: welaan, wees gij koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen: zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn goede vruchten om te gaan zweven boven de bomen? Een vijgenboom heeft twee doelen. Hij geeft enorm veel schaduw. Ik zou willen dat ik er een in mijn tuin had op het ogenblik. En hij geeft fantastisch zoete vruchten. Nou, hier staan ze, die vijgen. In het soort groot en het soort kleine. Ga er straks eentje pakken, breek hem door, deel hem met iemand en proef hoe zoet die vrucht is. Maar die bladeren zijn schaduwdakken. Ben je dat? Een vrucht van de vijgenboom? Of een tak, een schaduwrijke tak? Ik ken ze in deze gemeente. Er zijn hier een heleboel schaduwbomen in deze kerk. Mensen onder wiens takken je af en toe eens even fijn kan gaan zitten. Waarvan je weet, ik voel me hier zo veilig bij jou. Jij bent nu mijn schaduwboom. Als we alleen al kijken naar onze zorgoudsten. Wat zijn die fantastische schaduwbomen geweest in het afgelopen jaar voor ons? Wat hebben ze veel betekend in hun aandacht en in hun bladerdak? Hoe fantastisch kunnen ze er zijn voor ons? Gisteren had ik even een gesprek met Margreet. En ze zei, in deze periode van mijn leven waar ziekte weer opnieuw zo'n rol speelt, heb ik het zo nodig dat mensen meeleven en als het ware als Mozes hun armen uitsteken omdat ik het niet kan. Ik zie ze hier in deze kerk, schaduwbomen die hun takken uitstrekken. Doen ze daar verschrikkelijk hun best voor? Heb ik ooit een vijgenboom gezien die zat te kreunen om maar een vijg tevoorschijn te halen? Of een vijgenboom die altijd maar zegt, ik wil een schaduw zijn. Ik wil een schaduw zijn. Ik moet een schaduw zijn. Als ik toch geen schaduw... Het is een natuurlijk proces. Psalm 104. Vruchten zijn het werk van God. Je bent het. En ik ga er zelfs van uit dat de schaduwbomen hier in de kerk volstrekte schaduwbomen zijn buiten de kerk. Als we het verhaal net hoorden van wie ben Harriet, het kan niet zo zijn dat je hier in de kerk een schaduwboom bent en dan in je straat niet. Want jij bent dat. Een volstrekt natuurlijk proces. En je moet niet proberen te zweven boven de andere bomen om iets anders te zijn. Of iets anders te doen. Zoek naar wat je hand vindt en blijf dicht bij die stam. Waar de levenssappen stromen. Blijf daarbij en het is een natuurlijk proces. Weet je wat uiteindelijk de Bijbel zegt in Zacharia over hoe het uiteindelijke vredesrijk, het rijk van Shalom, eruit zal gaan zien? Dit staat er. Op die dag, in Zacharia 3, vers 10 overigens, op die dag, spreekt de Heer, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnranken en de vijgenboom. Ik dacht, hoe zou het zijn als wij als christen al een soort van voorafspiegeling zouden kunnen zijn van dat vrederijk wat gaat komen? Nodig je dan buren uit op je balkon, omdat je geen vijgenboom hebt onder je balkonhortensia? Of thuis onder je kamerpalm? Nodig je niet alleen je gemeenteleden, maar ook de mensen daaromheen uit om er te zijn. En bij jou te genieten van je schaduw, maar ook van je zoete vruchten. En lukt het ons dan ook om zoete vruchten af te leveren? Of zijn het vaak scherpe vijgen? Kunnen we zoete vragen stellen in plaats van beoordelende en of veroordelende vragen? Lukt het om als het ware in de lijn van die schaduw ook onze vruchten te geven? Lukt dat ons? Ja, dat lukt ons, want het is een natuurlijk proces. Want de vruchten zijn Gods werk. Blijf aangesloten. En dan tot slot die wijnrank. Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: welaan, wees gij koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen: zou ik mijn most prijsgeven die God en mensen vrolijk maakt, om te gaan zweven boven de bomen? Ik zei, en dan die wijnrank, maar ik moest natuurlijk zeggen, en dan die wijnstok. Want daar gaat het om. Ik weet niet, hebben sommigen van jullie een wijnstok en wijnranken? Ja. Nou, als ik 3 weken op vakantie ben geweest, ik heb hem aan mijn schutting, ben ik 3 weken op vakantie geweest. En dan is die hele schutting 1 grote wijnrank. Ik denk, doe normaal. 3 weken weg maar. En dan zo'n wijnstok. Ja, dat gebeurt. En overal grijpen ze zich om zich heen. Overal. Mijn blauwe regen niet meer te vinden. Mijn bak met glijtige liezen niet meer te vinden. De kleine taxushaagjes die eronder zaten niet meer te vinden. Alles wijnrank, wijnrank, wijnrank. Sterker nog, ik moet bijna zoeken naar de wijnstok. Waar die vandaan komt. Sommigen van ons zijn wijnranken. Die zijn heel goed in het overal omarmen. Is dat verkeerd? Nee. Maar het kan ook verstikkend zijn. Ze zijn heel goed om overal hun tentakeltjes uit te spreiden. Lieve moeders, even een hele kleine tip voor jullie. Al die vruchtdragende moeders. Verstik ze niet in het vruchtdragen, je kinderen. Laat nou toch gewoon die vlijtige liezen zijn. Ze komen vanzelf weer op. Ga er niet te veel omheen hangen met je tentakels. Denk niet bij jezelf, bij de taxushaagjes: oh, bruine puntjes, ze zijn dood. Nee, want bruine puntjes betekent juist, er komt nieuw leven. Maar blijf aangesloten op die wijnstok. Ik snap Johannes 15 zo goed. Dat Jezus zelf daar zegt: ik moet jullie wel snoeien. Want voordat ik het weet, hangen jullie aan alles en iedereen. Maar je moet juist bij die wijnstok blijven, want daar komen je sappen vandaan. Ik heb wel eens in de gouden geit, als ik mijn tuin een beetje heel snel op orde wilde hebben na een vakantie, even heel snel zo even overal met een snoeischaar in geknipt. En soms knip je hem dan wel van de wijnrank af. Dus je bent wel aan het snoeien van de wijnstok af. Maar de rank blijft nog een tijdje zitten. Nou, ik zal je zeggen, dat doet hij 3 dagen nog best aardig. En dan worden het toch echt allemaal vergeelde en bruinerige blaadjes die afvallen. Blijf verbonden en laat je snoeien. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik ben misschien wel zo'n rankie. En ik ben wel overal bezig met mijn tentakeltjes, maar mijn druiven, dat zijn meer rozijnen hoor. Veel meer is het niet. Ik weet niet of het goed zit met mijn vruchten. Mijn vijgen, zulke kleine zwarte dingetjes. Mijn olijven, meer pit dan vruchtvlees. En dan? Ja, dan is er een opdracht. Dat is te zien dat vrucht dragen Gods werk is. Dus het enige wat je te doen staat, is weer aan te sluiten bij de stam. En je wortels uit te laten waaieren. Om voldoende aan waterige planten wortelsap op te zuigen. Ja, maar als je nou gewoon een jaar hebt dat je dan eigenlijk nauwelijks één vrucht hebt, omdat je heel ziek werd en echt de tijd nodig had om het met jezelf goed te hebben, omdat je boom verplant werd dat jaar, omdat je veel te verduren had, omdat je op je wortel stond te trillen. Blijf bij de stam. Maar er is nog één ding wat ik niet heb gezegd. En wat we natuurlijk allemaal weten in zo'n kerk als deze. Want daar hebben we eindeloos spreken over. En ik ga het je toch nog noemen. Dan is er ook nog zoiets als de onuitsprekelijke kracht van de geest. 1 Thessalonicense 1 vers 15. De onuitsprekelijke kracht van de geest. En ik denk altijd, ja, bij zo'n zin heb je bijna het gevoel, maar dan gaat het hier over een enorme storm en een geloei en een lawaai en een heen en weer beweeg. Nou, onuitsprekelijk vind ik al een woord wat niet heel veel geluid maakt. En ik zou je eigenlijk bijna willen uitdagen, we hebben op het ogenblik heel erg briesjes nodig. Hebben jullie dat ook? Dat je echt denkt, ik ga ergens in mijn tuin zitten waar ik in ieder geval onder een boom nog heel klein beetje af en toe lucht voorbij zie komen. En heel veel meer hoeft het ook niet te zijn. Ook dat is de onuitsprekelijke kracht van Gods geest. Dus daag ik je uit om vanmiddag een boom te zoeken in het park of in je tuin of waar dan ook. En eronder te gaan zitten op je gemak en te denken, ik wacht net zo lang tot er een briesje komt. En dat briesje, dat gaat voor mij betekenen dat ik weet dat hoe ik ook wel of niet voldoende vrucht denk te dragen, dus ook vaak je eigen ideeën, dat dit er is. Daar waar ik denk, ik functioneer niet genoeg, ik heb niet genoeg, ik geef niet genoeg, is de onuitsprekelijke bries, de zachte bries van Gods geest die daarin is. Dwarrelend door de blaadjes van je boom. En ontvang het dan, hoe moeilijk het ook vindt. Je hoeft er niks mee te voelen, ontvang het. En zeg dit briesje, zoals het er letterlijk is. Zoals ik het nu voel, zo is het ook in mijn leven. En ik ontvang het graag van u. Mag ik met jullie bidden? Heer, we hebben zo met elkaar nagedacht. We zijn een aantal bomen langs gegaan. En u zelf, Jezus, noemde ook steeds de bomen als voorbeelden van ons leven. We voelen regelmatig ons tekort, maar zijn zo dankbaar met het feit dat het uw werk is om vrucht te dragen. Zegen ons, ook op deze dag. Heer, mogen we het aanvaarden en zo nu en dan ook een klein beetje voelen als een bries die komt van u. Dat het onuitsprekelijk is en dat betekent ook dat we het vaak niet heel goed kunnen uitleggen. Dank u, Heer, dat u ons zegent in het vrucht dragen, omdat u die stam bent, omdat u die wijnstok bent. Amen.